Ai. Ah, goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst op Eerste Kerstdag. Fijn dat u hier, of dat u en jullie hier in de kerk zijn of thuis meekijken. In deze dienst zal vanavond onze pastoraal medewerker broeder Brinkman voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Marieke Vroegendewij uit de Liniestraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen of willen we nu gaan luisteren naar het koor. Ze zingen voor ons het lied Via Bethlehem. Kerkenraad wenst u, jou, thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Als aanvangstekst, teksten, twee teksten uit Jesaja. De eerste tekst komt uit Jesaja 9, vers 1 en 5. Een bekende adventstekst. Jesaja 9, vers 1 en 5. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. De tweede Bijbelgedeelte is Jesaja 42, vers 6. Dat gaat over de knecht van de Heere. En daar staat, ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. U hebt in beide tekstgedeelten, zowel uit Jesaja 9 als 42, het thema voor de dienst kunnen horen, het woord licht. En daar willen we met elkaar ook van zingen, met weerklank 17 en daarvan de versen 1 en 3. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Weerklank 17, vers 1 en 3. Deze avond willen we ons geloof belijden. En dat willen we doen met de woorden van de belijdenis van Nicea. Die is vastgesteld in een kerkvergadering in het jaar 325 na de geboorte van Christus. Jongens en meisjes, vroeger dacht ik altijd dat als een dominee de belijdenis van Nicea gebruikte om het geloof te belijden, dat hij een korte preek had. Omdat die belijdenis wat langer is. Dan dacht ik, dan komt hij toch aan zijn minuten. Nou weet je dus dat deze belijdenis wat langer is. Maar het is niet omdat de preek wat korter is. Maar het komt omdat er twee woorden in staan die over het thema van deze dienst gaan. Na de belijdenis van het geloof willen we dus zingen Psalm 27 vers 1 en 7. Psalm 27 vers 1 en 7. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben en in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Momenten zullen we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. We danken u dat we voor de tweede keer deze zondag, deze eerste kerstdag, in de gelegenheid zijn om hier bij elkaar te zijn. Dat de deuren van uw huis openstaan. Heer, dank u wel dat u ons hier gebracht hebt. Om stil te staan bij, opnieuw stil te staan bij het wonder dat uw zoon naar deze wereld kwam. Heer, dank u wel daarvoor. Dat we hier kunnen en mogen zijn. Getrouwe God, neemt u die dingen weg uit ons leven die ons in de weg staan. Misschien zijn er tussen de ochtenddienst en de avonddienst wel dingen geweest waar we u voor schuld moeten beleiden. En we bidden u, wilt u het ons vergeven? Wees u met een ieder die een taak heeft in deze dienst. Op wat voor manier dan ook. Geef dat uw woord mag klinken. Misschien door een Bijbeltekst, door een woord uit de preek of door een lied. Heere God, wilt u zelf met uw Heilige Geest nabij zijn bij het spreken en bij het luisteren, bij de opening van uw woord. Want hoe zouden we anders de boodschap tot ons kunnen nemen, als niet u zelf tot ons spreekt? Opent u onze harten daarvoor. Neemt u weg wat ons kan hinderen. En geef dat we met elkaar een dienst mogen hebben tot eer van uw heilige naam. Heer, zo bidden en danken we u in Jezus' naam. Amen. We willen luisteren naar het koor wat voor ons wil zingen, geboren en licht in de nacht. Gemeente, er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste vindt u in Johannes 1 en de tweede in Lucas 2. De eerste schriftlezing is uit Johannes 1. Vers 1 tot en met 9. Maar aangezien ik vers 11 ook in de preek aanhaal, misschien beter vers 1 tot en met 11. Johannes 1 vanaf vers 1. Er staat boven als kopje het vlees geworden woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De tweede schriftlezing vindt u in Lucas 2. Lucas 2 vanaf vers 22 tot en met 32. Lucas 2 vanaf vers 22. En toen de dagen van haar reiniging, dat wil zeggen van Maria, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om Jezus aan de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Here, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Here genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Here, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En aan hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het kind in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Laten we over dat gedeelte met elkaar zingen uit de lofzang van Simeon en daarvan de versen 1 en 2. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2, als voorbereiding op de preek. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, vers 7. Na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. In de vorige eeuw stond ik nog voor de klas. En in de laatste weken voor kerst, en misschien herkennen jullie dat wel, had ik een tafeltje voor in de klas staan, met erop een paars lakentje, of een paars stukje papier, en met daarop vier lampjes. Vanaf afstand zie ik dat de kussens in de kerk ook paars zijn. Is dat Bordeaux? Ja. Nou, dat is dan een optie voor de volgende keer. Paars. Waarom paars onder die vier lampjes? Paars is de kleur van Advent. Paars is de kleur van hoop en verwachting. Dus als de kussens vervangen worden. En jullie het van school herkenden, en misschien heb je het in de afgelopen weken wel bij de zondagschool meegemaakt. In de eerste week van Advent werd er dan één kaarsje elke morgen aangestoken. In de tweede week twee kaarsjes. In de derde week ook het derde kaarsje. En in de vierde week ook het vierde kaarsje. En eigenlijk stond er dan een grotere kaars bij die op eerste kerstdag aangestoken moest worden. Maar dat maakte ik voor de klas nooit mee. Want op eerste kerstdag had ik vrij. Dan zat ik thuis. Misschien ken je het van school, die kaarsen die aangestoken werden. Of misschien van de zondagsschool. Ik heb deze lampjes even boven uit de kompasruimte gehaald. En ik had er nog meer nodig. Ik wou er aan de andere kant 8 neerzetten. Ja, eigenlijk 9. Maar zoveel dezelfde waren er niet. 9 kaarsjes. Ja. Gemeente, wij vieren vandaag eerste kerstdag. Wij staan stil bij de geboorte van Jezus Christus. Maar het is niet alleen voor ons een feestdag. Het is ook een feestdag voor de Joden. Vieren zij ook kerst dan? Nee. De meeste Joden geloven niet dat Jezus Christus de Messias is. Wij vieren vandaag en morgen eerste en tweede kerstdag. En de Joden vieren in deze tijd het Chanukka-feest. Een feest van in totaal 8 dagen. En ik aarzel even met die laatste vinger, omdat het nu ongeveer het moment is waarop die 8e dag aanbreekt. Want in het Jodendom begint de dag 's avonds als de zon ondergaat. En de 7e Chanukka feestdag is bijna voorbij en ik denk dat de 8e nu zo ongeveer begonnen is. Hoe komen ze daar nu bij om een dag 's avonds te laten beginnen als de zon ondergaat? Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. En nu komt het. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De eerste dag. Toen was het avond geweest. En morgen geweest. In die volgorde. Daarom begint de Joodse dag ongeveer om deze tijd. Maar we hadden het over dat feest met die 9 lampjes. Een kandelaar met 9 lampjes erop. En misschien denkt u nu bij uw thuis wel na en denkt u aan die menorah die u misschien wel eens bij iemand thuis hebt staan. Of misschien heeft u er thuis wel een. En in gedachten bent u die armen van die lamp aan het tellen. En u denkt bij uzelf, een menorah, die kandelaar met die lampjes erop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan... Maar dat zijn er toch 7? Maar niet bij Chanukka. Een feest van 8 dagen. Waar komt dat feest vandaan? We gaan terug in de tijd naar het jaar 200 voor Christus. De Syriërs zijn de baas in Israël. De Syrische koning Antiochus was met een groot leger naar Jeruzalem gekomen, had Jeruzalem ingenomen en alles wat van waarde was, al het goud en zilver, de tempel uitgehaald. Ook de lampenstandaard, de menorah met de 7 lampjes. De tempel werd leeggeroofd. En in de tempel zelf werd het altaar van een afgod neergezet. En wat voor de Joden echt een gruwel was, er werden varkens geofferd. Terwijl varkens voor Joden onreine dieren waren. Alle Joodse wetten en feesten werden verboden. Besnijdenissen mochten niet meer. Lezen in de Torah, in de Bijbel, het woord van God, de eerste 5 boeken van Mozes, mocht niet meer. Als u het nu hebt over een duistere tijd, dat was een duistere tijd. En als je nu precies wilt weten wat er in die tijd gebeurde, moet u eigenlijk het Bijbelboek Maccabeën lezen. Maar ik zeg het eigenlijk verkeerd. Er zijn 66 Bijbelboeken. Maar er zijn ook een aantal boeken die noemen wij de deuterokanonieke boeken. En daar zitten 2 boeken bij van de Maccabeën. In de oudste Statenvertaling stonden die ook opgenomen. En dan stond er een waarschuwing erbij voor den lezer. Dan stond er dat het op zich goed was om te lezen en van te leren. Maar je moest wel weten dat hij niet tot de Bijbel behoorde. Ik heb u dus nu gewaarschuwd. Maar in heel veel moderne vertalingen, in sommige uitgaven daarvan, worden die boeken dus ook opgenomen. De boeken, onder andere, van de Maccabeën. En als er nou iemand tussendoor helemaal gek op voetbal is. Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv. Dat zijn woorden van voetbalclubs uit Israël en daar zit dat woord Maccabi ook in. En in het eerste hoofdstuk van het eerste boek lees je dan hoe de mensen zich voelen tijdens die bezetting van de Syriërs. Heel Israël was in rouw gedompeld. Vorsten en leiders zuchten. Meisjes en jongens kwijnden. Vrouwen verloren hun schoonheid. De bruidegom hief een klaagzang aan. De bruid zat treurend in haar kamer. Het land beefde om zijn bewoners. Het volk van Jacob was met schaamte overladen. Dit was in de tijd tussen Maleachi en Matthäus. Een duistere tijd. Totdat een priesterfamilie, de Maccabeën, Een familie van vijf broers de leiding nam in de opstand tegen de Syriërs. En in het Nederlands betekent Maccabeer of Maccabi betekent hamer. En in het jaar 165 voor Christus versloegen ze de Syriërs. Maar die tempel, wat zag die er vreselijk uit. Poorten verbrand, het gebouw verwoekerd. Maar het gebouw werd hersteld en alle voorwerpen die voor de dienst aan de tempel nodig waren, werden weer naar binnen gebracht. En dan lees je in hoofdstuk 4 dat de tempel in gebruik wordt genomen en dat Judas, een van die broers, zegt, samen in overleg met zijn broers en de hele volksvergadering, dat het feest van de altaarinwijding jaarlijks 8 dagen met blijdschap en vreugde gevierd zou worden. Te beginnen op 25 Kislev. Dat is de Joodse telling. Dat is de 25e dag van de 9e maand. En die 25e Kislev is nu precies 7 dagen terug. 8 dagen terug. Toen de Joden begonnen zijn met het vieren van Chanukka. En ze dus het eerste lampje voor de eerste dag aanstaken. En op de tweede dag werden er dan 2 aangestoken. En op de derde dag, u snapt het wel. En als het goed is, is er dus nu een menorah aangestoken met 8 lampjes. Het inwijdingsfeest voor het gebruik van de tempel. Het lichtjesfeest wordt het ook wel eens genoemd. En misschien hebt u nu wel het gevoel van, ja, dat is mooi, die deuterocanonieke boeken. Maar het is toch niet de Bijbel? In Johannes 10, vers 22 en 23 staat dat Jezus rondliep in de tempel, in de zuilengang van Salomo, en dat het de tijd was van het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter, staat er nog bij. Dus zo'n 200 jaar nadat het door Judas de Maccabeer was ingesteld, zo'n 200 jaar erna werd dat feest inderdaad gevierd. En nu, 2200 jaar later, wordt het nog steeds gevierd. Maar nu denk je misschien, waarom nu 8 dagen? Niels, mag ik even een, zoals jij het net zei, een kandelaar zien? Dit was de gewone menorah, de gewone kandelaar. Misschien herkent u hem wel, misschien hebt u hem wel thuis staan. 7 lampen. Waarom nou een kandelaar? Laat het maar zien, Niels. Met 9 lampjes. Toen ze in die tijd de tempel weer opnieuw inrichtten, werd er een menorah, een lampenstandaard neergezet. En ze vonden ergens in een hoekje nog een kruikje met gewijde olie, met reine olie, voor 1 dag. Het was net genoeg om dat lampje 1 dag te laten branden. Maar God had bevolen dat het licht in de tempel altijd moest branden. Maar ze hadden nog maar olie voor 1 dag. Dan hebben ze die menorah neergezet. Ze hebben de olie in de houder geschonken en de lamp aangedaan. En toen zijn ze in de tussentijd zo snel mogelijk nieuwe olijfolie gaan maken. En dat lampje brandde 1 dag. En nog één. En nog één. Het lampje brandde in totaal 8 dagen op dat kruikje waar het eigenlijk maar 1 dag op zou kunnen branden. En na 8 dagen hadden ze extra olie. Zo kwamen ze aan die 8 dagen. Maar waarom dan nu, als je goed kijkt, een kandelaar met 9 lampen? Die 4 lampen op links en dat ene lampje in het midden, dat betekent eigenlijk dat ene kruikje waar maar voor 1 is. En als nu de lamp aangedaan wordt, de kandelaar aangedaan wordt, dan wordt eerder kleine lampje, die een beetje apart staat, aangedaan. En daarmee worden de anderen aangestoken. Dat middelste lampje, die een beetje apart staat, wordt wel de helper of de dienaar genoemd. 8 plus 1. Waarom vertel ik u dit? Omdat het me raakt. De menorah, zoals die in de tempel stond, brandt niet meer. Maar met Chanukah branden 8 dagen lang die lampen. Elke dag wordt er 1 extra lampje aangestoken. En wat betekent dat licht? Wat is nou de betekenis van het licht van uw kerstboom? Van de kaarsen die u op tafel hebt staan? Van de 2 lantaarns die buiten voor de deur staan? Die u gezien hebt toen u binnenkwam? In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Wat gaf God als eerste aan deze wereld? Licht. Wat zong het koor? Jullie verzochten aan mij of dat lied een beetje aan het begin gezongen kon worden. Prachtig, wat een planning van boven. Want hoe begon dat lied? Niet zomaar een nacht als zoveel, niet zomaar een lied of gedicht, geen loze belofte, geen valse hoop, maar het lang verwachte licht. Licht. In Genesis 1, Jesaja 9 en ook dat lied wat we zongen van Nicolaas Beet, daar is uit 's werelds duistere wolken, daar is er steeds die tegenstelling tussen licht en donker. De Bijbel begint in Genesis 1, vers 3 met licht. En in Openbaringen, het laatste hoofdstuk, zegt God dat er straks geen nacht meer zal zijn. Dan is het voorbij met het duister. Geen duisternis meer. Geen nacht meer. Een lamp is niet nodig, want de Heere God zal hen verlichten. Van Genesis tot Openbaringen. Het gaat over het licht. Die menorah in de tempel betekende het goddelijk licht. Die menorah in de tempel wees vooruit naar Jezus Christus. En de Joden steken in deze tijd een menorah aan met 8, 9 lampen. U moet zich bij uzelf eens afvragen, ik moet het ook. Al dat licht. Realiseer ik me wel wie er voor dat licht staat? Wat dat licht betekent? Jezus zegt het zelf in Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld. Johannes 9, vers 5. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht. Johannes 12. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. Als het in de Bijbel gaat over licht, gaat het over Jezus. Heb ik me dat altijd gerealiseerd als ik een kaars aanstak?
licht. En dat licht is nodig in deze wereld. Want het is zonde, honger, ziekte, oorlog, geweld. Maar dat is nog maar de buitenkant. Maar hoe is het in jouw leven? In uw leven? In mijn leven? Is het dan ook donker? Misschien lijkt het aan de buitenkant wel geweldig en hebben we vandaag allerlei lampen en kerstbomen aangedaan. Maar heeft Jezus het licht in uw en jouw leven al aangedaan, in mijn leven? Jezus kwam naar deze wereld. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen, lees je in Johannes 1. En wat doet dat licht dan met je? Het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Daar moet je toch niet aan denken. En dan lees je over Johannes de Doper die naar deze wereld is gekomen om van het licht te getuigen. Met de bedoeling dat allen door zijn getuigenis tot geloof zouden komen. Zeg niet dat het niet voor u is. Johannes was het licht niet. Maar hij was gestuurd om van het licht te getuigen. En er was één man die dat al met de ogen verlicht door de Heilige Geest na 40 dagen zag. Dat was Simeon. Door de Heilige Geest geleid is hij dan in de tempel. En hij neemt het kind in de armen en hij zingt: nu laat uw Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Simeon ziet een kleine beving, maar hij kijkt er heel anders naar. Hij herkent in die kleine baby de zaligmaker. Niet alleen voor hemzelf, maar bereid voor de ogen van alle volken. Er werd in die dagen nog wel eens onderscheid gemaakt in Israël tussen heidenen en joden. Maar Simeon doet dat niet. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Snapt u dat ik het zo treffend vind? Het is vanavond de 8e dag van het Chanukka-feest. Wereldwijd doen Joden de menorah aan. Maar ze herkennen niet in dat licht Jezus Christus. Hoe staat dat in Johannes 1 vers 11? Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen, dat is Israël, hebben hem niet aangenomen. Ook wij steken allerlei lichten aan. Maar weten we wat die lichtjes betekenen? Het wijst allemaal naar Jezus Christus. Johannes de Doper getuigde van het licht. Simeon getuigde van het licht. En wij? Mattheüs 5 vers 14 staat: u bent het licht van de wereld. Daar staat niet dat je ernaar moet streven, of dat het ooit nog eens een keer zo ver zal komen. Jezus zegt: u bent het licht van de wereld. Om net zoals Johannes en Simeon te getuigen. Hoe doe je dat? Hoe getuig je? Door ten eerste te realiseren dat je een licht bent. En in Mattheüs 5 vers 16 lees je erover dat Jezus ervan uitgaat dat de mensen je goede werken wel zullen zien en daardoor God die in de hemel is zullen verheerlijken. Aan God de eer, de goede werken. Heb ik dit jaar ergens licht gebracht? Je hebt nog een week de tijd. Licht brengen. Dat kan op allerlei manieren. En als het echt niet anders kan, dan maar met woorden. Maar het kan ook en mag ook heel praktisch. Hoe dan? Misschien wel net zoals Andrei. Andrei woont in Mariupol. Ik weet niet of die stad je iets zegt, maar Mariupol in Oekraïne is een aantal maanden terug misschien wel de duisterste plek geweest van heel die oorlog. In Mariupol stond een Joodse synagoog. Daar kwamen de Joden bij elkaar om ook Chanukka te vieren. Die synagoge is verwoest en afgebrand. Op de zaterdag voor Chanukka, dus dat is nu 8 dagen terug, niet gisteren, maar die week ervoor, 8 dagen terug, vond Andrei, een christen in Mariupol, tussen het puin van de verwoeste synagoge de ijzeren menorah. Ja, Niels. Hij zag er niet zo best uit. De achtergrond was het verbrande gebouw en de kandelaar was zwaar verroest. Hij is naar de rabbijn toegegaan, de leiding van de synagoge, van de gemeenschap, om te vertellen wat hij gevonden had. En hij kreeg toestemming om hem aan te steken. Als ik me niet vergis, zie je hier in het midden die 9e kaars, de dienaar, de helper. En 1 kaars brandt. Dus dit is een foto van de eerste dag. Misschien denkt u bij uzelf wel, ik vier nu al voor de zoveelste keer kerst. En ik kan niet zien dat er iets veranderd is in al die jaren. Te midden van het puin, in de grootste duisternis, heeft God zijn zoon gezonden. En die lamp in Mariupol is een teken dat God trouw is en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En dat je mag weten dat hoe donker het ook is, er licht daar kan zijn in je leven. En als je dat weet, houd het dan niet voor jezelf, maar geef dat licht door aan de mensen die God op je pad brengt. Hoe zegt dat kinderlied het ook alweer? Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. Amen. Ik wil graag het onze Vader bidden en als u dat wilt, mag u dat hardop meebidden. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven, straks bij de uitgang. En voor de mensen thuis, als ik me niet vergis, komt er nu een QR-code in beeld. En anders kunt u die op andere plekken misschien vinden. En het koor wil voor ons zingen twee liederen, Slaap zacht en heilig kind. Slaap zacht en heilig kind. Laten we als laatste lied met elkaar gaan zingen op toonhoogte 345. Op toonhoogte 345. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heere, zegent u ons en behoedt u ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en weest u ons genadig. Heere, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.